Oké. Dank je wel, Ronald, Hanneke en Nicole, voor de uitnodiging om hier vandaag mee te komen zitten en ook iets te zeggen. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ja. Misschien hebben jullie het al gemerkt, misschien ook niet, maar ik heb één groot gebrek. Ik ben een Vlaming. Ik hoop dus dat ik verstaanbaar ben voor jullie. Anders geven jullie het maar aan. Verder ben ik ook niet zo'n vlotte spreker als Tom. Ik hou er dus ook maar een papiertje bij voor het geval ik de draad kwijtraak. Ook dat moeten jullie me maar vergeven. In wat volgt wil ik iets proberen te vertellen over wat stilte voor mij betekent. Vanuit drie heel verschillende inspiratiebronnen. Het Zen-boeddhisme, het christendom en de literatuur. Er is een besef van de dingen en van het leven dat alleen geboren wordt in het stil zijn, het niets doen, het wachten. Ik kwam voor het eerst in aanraking met dat stil zijn en wachten via de therapisten, een christelijke contemplatieve orde. Later kwam ik via de Mahakaruna Chan in contact met het Zen-boeddhisme, waar het belang van stil zijn en wachten nog sterker benadrukt wordt. De Zen-traditie heeft het in dit verband over de poortloze muur waar je alleen maar voor kunt zitten omdat er geen andere oplossing bestaat. De lijdensvraag is zo'n muur. Je kunt niets doen. Je kunt alleen wachten. Er is geen pasklaar antwoord. Er is geen instant oplossing. Toen ik ongeneeslijk ziek werd, werd ik voor zo'n muur geplaatst. Je kunt niets doen. Het enige wat je kunt doen is de stilte, de leegte, de twijfel en de tegenstellingen uithouden. Wachten tot het tegen alle verwachtingen in kantelt en openbreekt. Christelijke monniken en zenmonniken hebben mij dus een manier van omgaan geleerd met vragen waar geen antwoord op is. In plaats van erover na te denken en erover te piekeren, leer stil zijn, leer niets doen, leer wachten. En dan gebeurt er iets. Dan kom je vroeg of laat op een punt dat het kantelt, ook al weet je niet hoe. Van dood naar leven, van verdriet naar vreugde, van donker naar licht, van uitzichtloosheid naar hoop. Het zijn allemaal maar beelden die iets proberen aan te geven. Maar uiteindelijk is dat kantelen niet in woorden te vatten. Het is iets onuitsprekelijks. En toch, in het stil zijn, in het niets doen, in het wachten, kom je op de een of andere manier tot een ervaring van zin, midden in de onzin. En ik zou dat ook nog anders kunnen verwoorden. In dat kantelen kom je tot wat Eckhart een niet-wetend weten noemt. Je hebt wetend weten en niet-wetend weten. Wetend weten, dat is kennis van boven of van buitenaf. Het is de dingen begrijpen, er greep op hebben of er greep op krijgen. Het is het kennen waarmee we de wereld opbouwen, het leven gestalte geven en de dingen proberen te beheersen. Het wetenschappelijke kennen, de ratio. Een waardevol kennen, met ongelooflijk veel verdiensten ook. Maar een kennen dat oog in oog met die grote vraag van leven en dood stokt, hapert. Een kennen dat geconfronteerd met diepere levensvragen nooit een bevredigend antwoord kan geven. En dat niet wetend weten is ook kennis, maar op een heel andere manier. Het is wat ik zou noemen een kennen van binnenuit. Niet wetend weten, dat is een kennen dat je op geen enkele manier kunt verwerven, maar waaraan je op een wonderlijke wijze toch deel kunt krijgen. En deel krijgen aan wat? Dat is heel moeilijk te zeggen. Het ontrecht zich aan begrippen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen de diepste grond van het bestaan. Grond die evenzeer grondeloosheid is. Grond die alles omvat en draagt en het tegelijk overstijgt. Zoiets. Of je zou kunnen zeggen, zoals we het straks in de sutras zullen zingen, deel krijgen aan de wijsheid voorbij alle wijsheid, die liefdevol en heilig is, licht schenkt, alles en iedereen bevrijdt van wat duister is. Je kunt het ook noemen, ingaan tot het hart dat luistert. Of, zoals Levinas het verwoordt, oneindigheid die in mijn menselijk project binnenvalt. Ik denk dat je daar op heel veel manieren woorden aan kunt geven. En dat die woorden toch ook aan de andere kant hopeloos tekort schieten. Naast het Zen-boeddhisme en de christelijke monastieke spiritualiteit is voor mij de literatuur een bron waaruit ik put. Ik denk bijvoorbeeld aan een zin van Margriet Joersenaar in haar roman Herinneringen van Hadrianus. Ik weet niet of jullie de roman kennen, maar in die roman laat Joersenaar keizer Hadrianus als oude man op zijn leven terugblikken. En op een gegeven moment zegt Hadrianus: de ware geboorteplaats is die waar je voor het eerst een verstandige blik op jezelf hebt geworpen. Ik vind het prachtig gezegd. De ware geboorteplaats is niet die waar je als baby ter wereld kwam, maar die waar je voor het eerst een verstandige blik op jezelf hebt geworpen. Dan pas ben je geboren. Treffender kan voor mij niet verwoord worden waar het in religie omgaat, waar het in zen omgaat, maar evengoed in het christendom, in elke religie. Het ken uzelf van de Grieken, gnoti seauton. Het habitare secum bij jezelf wonen van christelijke monniken. Het intiem zijn met jezelf in zen meditatie, zoals we het hier beoefenen. Een verstandige blik op jezelf werpen, zicht krijgen op je haven en je gebreken. Daarmee begint alles. Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand, zeggen de woestijnvaders. Maar ook, als je jezelf leert kennen, bots je op je begrensdheid. Er is zoveel dat we niet weten. We kunnen wel proberen om zicht te krijgen op onszelf, maar ten diepste weten we niet wie we zijn. En in dat niet weten gaan staan is bevredigend. Het opent voor de poëtische kant van het bestaan. Voor wat ons overstijgt. Voor wat we niet in handen hebben. Voor het onbekende, het mysterie, het onverwachte. En in wat volgt zou ik twee korte filmpjes willen tonen die dit een beetje opentrekken en toelichten. Dat is misschien ongewoon op een zendag en ook niet evident, maar lang spreken is voor mij heel vermoeiend en ik heb dan maar van de nood een deugd gemaakt. Een mens moet creatief zijn in zijn leven en op die manier kan ik even op adem komen. Je zult zien, het zijn twee filmpjes uit de meesterwerken van de animatiefilm. Aan de ene kant heel speels en humoristisch, maar met een diepere bodem. En het eerste filmpje gaat over het kloosterleven. Het gaat erover dat het belangrijkste in het leven ongrijpbaar is. Laat ons kijken naar de monnik en de vis. bij het christendom, denken we onmiddellijk aan een kruis of een kruisbeeld. Maar eigenlijk was er in het vroege christendom ook nog een ander symbool, dat van de vis. Het Griekse woord voor vis, ichthus, had in het vroege christendom een symbolische waarde. In de letters van dit woord zagen de vroege christenen de kern van de Bijbelse boodschap. Die letters vormen, hoe heet dat, een acroniem, denk ik. Dus staan eigenlijk voor de hele uitdrukking. En die letters staan voor Jezus Christus Theoquios Soter. En vertaald betekent dit Jezus Christus, Gods Zoon en Redder. De kern van het christendom, althans in de ogen van de vroege christenen, dat is de redding van Gods wegen. Wie of wat dat ook is, het is niet in woorden te vatten, het onttrekt zich aan begrippen, het is veel ruimer ook dan we ons kunnen voorstellen, het behelst de gehele schepping, het is de diepste werkelijkheid. Maar je kunt het niet pakken, op geen enkele manier. Die vis symboliseert dus dat het belangrijkste in het leven ongrijpbaar is. En het doel van het grootste leven is eigenlijk, ofwel dat is wat op mij indruk gemaakt heeft, de monnik op het punt brengen dat hij dat ongrijpbare ook ongrijpbaar kan laten. Want die monniken denken ook eerst dat ze het allemaal zelf wel weten en kunnen en moeten en kunnen pakken. Totdat ze vaststellen, dit werkt niet. En op het punt komen, ik weet het niet meer. Ik weet het niet. En dan kan het beginnen. Evagrius van Pontus, een van de grondleggers van het christelijke monnikendom, die zegt, het moet niet alleen stil worden in uw omgeving. Het moet ook stil worden in uw hart. Stil in uw verstand. Stil in uw verbeelding, stil in uw lichaam. Je moet, met andere woorden, alle weten achter u laten. Alleen dan kan die kanto-ervaring in de stilte je overkomen. Het is een intuïtie die ook in het Zen-boeddhisme leeft. Om het leven op een nieuwe manier te ontdekken, zeggen Zen-meesters, moet je eerst doordrongen raken van niet weten. Zoals Tom het zo vaak zegt, you must have don't know mind. Zoals de monnik in het filmpje doordrongen raken van de koan van Hisamatsu, wat ik ook doe, het werkt niet. En tot je verwondering vaststellen dat juist daar, in die impasse, waar je het allemaal niet meer weet en niet meer ziet, er iets kantelt en openbreekt. De kracht van stilte is dus ook de kracht van niet weten. En die twee hangen samen, denk ik. De stilte ingaan is beseffen dat je het ten aanzien van het belangrijkste in het leven niet weet. En in dat niet weten gaan staan. Stop hunting, then it comes to you. Stop met het na te jagen, met het zelf te willen grijpen, begrijpen, pakken. Dan komt het naar je toe. Die paradox. Het gaat hier om een passiviteit die niet passief is. Het gaat om de redding van alles en iedereen. Het gaat om de eerste gelofte van de bodhisattva, hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. En dat niet weten gaan staan is jezelf ontledigen en je tegelijk verbinden. Met alles en iedereen. Het is blijven zitten tegen alles in. Het is alle weten afleggen, alle oordelen opschorten. En we kunnen natuurlijk niet anders dan oordelen. We doen het voortdurend en het is ook nodig, want anders wordt onze maatschappij onleefbaar. Maar toch ergens van binnen een plek bewaren, ja, waar je elk oordeel opschort. En het openhoudt, hoe moeilijk dat ook is, om waar je het ongrijpbare ongrijpbaar laat, omwille van alles en allen. En laten we dan nu nog kijken naar een tweede filmpje. Het is opnieuw heel speels, maar ook diepzinnig. En je zou het zien, het is qua tekening geïnspireerd op de kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry. Maar dit is niet het verhaal van de petit prins. Dit is het verhaal van de trop petit prins. En mag ik jullie vragen om goed te kijken tot op het einde, want anders gaan jullie de clue missen. Je kunt veel zien in dit filmpje over de trop petit prins. Obsessie, schoonmaakwoede, bij ons in Vlaanderen zeggen ze de kuisziekte, of de jammerlijke neiging van de mensen om problemen naast de kwestie aan te pakken, allemaal varianten van onze klein menselijkheid, van de oude kleine mens. Ik zie er vooral dit in. Er bestaat gewoon geen leven zonder vlekken. Wat we ook doen, ons leven is en blijft altijd voor een stuk bekakt. Zon en schaduw is de mens, licht en duister. En het is de vraag of wij er wel goed aan doen om dat duister helemaal weg te willen krijgen. Een van de hoofdstukken die mij in een boek van Jan Oegema, De Stille Stem, het meest geraakt hebben, is dat over zwangerschap, waar Jan de uitdrukkingen laat vallen, niet meedogend mededogen. Eckhart spreekt over liefdeloze liefde. En dat niet meedogend mededogen omvat heel veel aspecten. Maar onder andere ook dit. Dat het niet via onze sterke kanten is dat we toegang krijgen tot het mededogen. Maar wel via de vlekken in ons leven. Via onze schaduwkant. Opnieuw die paradox. Vandaar de aansporing in de monnikentraditie en ook in Zen om bij jezelf te wonen. Met alles erop en eraan, ook je duistere kant. Ken uzelf, want wie zichzelf kent, veroordeelt niemand. Als je je eigen schaduwkant onder ogen ziet, maar echt onder ogen ziet, dan word je zoveel milder ten opzichte van anderen. En in het christelijke monnikendom is er een hele stroom die dit als de belangrijkste ontdekking beschouwt. Beginnend bij de woestijnvaders in de 3e-4e eeuw na Christus, overgenomen door het Syrische monnikendom in de 7e eeuw, met Isaac de Syriër en zijn gekende uitdrukking, zalig de mens die zijn eigen zwakheid kent. En in de 20e eeuw opgepikt, door auteurs en monniken als André Douf, Anselm Groen, Thomas Muiten en vele anderen. Het is een intuïtie die ook in de Zen-traditie leeft. Getuige daarvan een prachtig gedicht van de Vietnamese Zen-monnik Thich Nhat Hanh. Noem me bij mijn ware namen. Goed en kwaad, licht en duister, het zit allemaal in mij. Het gedicht zegt onder andere: ik ben de kikker die vrolijk rondzwemt en ik ben de slang die zich voedt met de kikker. Ik ben het meisje van 12, een bootvluchteling die zich in zee stort, laat zijn verkracht door een piraat en ik ben de piraat met een hart dat niet zien en niet liefhebben kan. En natuurlijk is het niet in het verkrachten dat het mededogen oplicht. Het is in het besef, die verkrachter, dat hart dat niet zien en niet liefhebben kan, zit ook in mij. En ergens zijn we denk ik allemaal zoals dat prinsje. We proberen allemaal verwoed om de vlekken in ons leven weg te krijgen. En niemand slaagt erin. De volgende morgen sta je op en zit je weer met die lelijke vlek op je zon. En misschien zit in die gevlekte zon, die we allemaal zijn, ook wel een kracht en een kans. Ziezo, ik heb hier deze morgen iets willen zeggen over stilte, maar ook over paradoxen die het leven openhoudt. houden. De paradox dat er in lelijkheid schoonheid te vinden is. Of dat er in niet weten een onvermoede wijsheid zit. Of de paradox dat niets doen op een diepe niveau het krachtigste doen is. Of ook dat de stilte sprekender kan zijn dan vele woorden die klinken. En daarom zal ik nu zwijgen en het woord teruggeven aan de stilte. We gaan terug de stilte in.